Fijn om bij jullie te zijn. Goed om zo met elkaar te zingen, te bidden. Veel van jullie hebben voor mij een bekend gezicht. De laatste keer dat ik hier was, was in 2016. Er zijn een paar mensen waarvan ik die DAP, die ken ik volgens mij nog niet. Dus ik zal me nog kort voorstellen. Ik ben Jonathan Schouten. Getrouwd met Carla. We hebben 3 kinderen. De oudste is vandaag mee, want de middelste is ziek. Dus mijn vrouw moest thuis blijven met de kinderen. En die had zoiets, nou, met 3 is een beetje erg veel. Dus onze Matthijs is mee, die zit op de zondagsschool. In het dagelijks leven ben ik pastor voor pastoraat en kringen in Den Bosch. Dat is een evangelische gemeente. En die kerk is ook deel van het ABC-netwerk. En dat is een netwerk van kerken waar ook jullie kerk deel van is. En ik vond het ook leuk trouwens dat ik heel aantal van jullie hier uit de gemeente, ook wat mensen die ik nu niet zie, die waren laatst op de regiodag in Eindhoven. Dus nou, mooi om zo verbonden te zijn met elkaar in binnen dat netwerk. En misschien nog een klein detail. Ik ben trouwens een zoon van Henk Schouten. Die komt hier ook af en toe spreken. Volgens mij de laatste tijd is hij wat vaker geweest dan ik. Dus dat eventjes over mijzelf. Vorige week was het Pasen. En met Pasen hebben we erbij stilgestaan van de Heer Jezus. Die is aan het kruis gegaan voor ons. Die heeft zijn leven gegeven. We mogen nu een nieuw leven leven met hem. En ik wil vanmorgen eigenlijk met jullie nadenken over wat Jezus zelf heeft gezegd. Over wat het betekent om hem te volgen. Ik wil zo met jullie een stukje lezen uit Matteüs hoofdstuk 16. En dat is een gedeelte in het evangelie waarin Jezus, hij trekt eigenlijk op met zijn leerlingen. Het is duidelijk dat Jezus weet wat er gaat komen. Hij weet straks, dan ga ik aan het kruis, ik ga mijn leven geven. Hij zal opstaan, maar dat is een beetje als het ware de climax van zijn bediening, namelijk zijn sterven en opstanding komt eraan. Maar dan deelt hij met zijn volgelingen, je zou kunnen zeggen, nog wat laatste lessen. Hij is echt met zijn naaste leerlingen bij elkaar en hij is hen aan het voorbereiden op wat er gaat komen. En ik wil met jullie lezen uit Matteüs hoofdstuk 16 en dan vanaf vers 24. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want een ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? Wanneer de mensenzoon komt in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen. Ik verzeker jullie, sommigen van de hier aanwezigen zullen niet sterven voor ze de komst van de mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij hebben meegemaakt. Tot zover. Moet je even voorstellen, Jezus die zegt dit tegen de discipelen. En ze hebben al heel veel bijzondere dingen meegemaakt. Dus de leerlingen hebben met Jezus opgetrokken. Ze hebben gezien hoe Jezus wonderen heeft gedaan. Ze hebben gezien hoe Jezus mensen heeft genezen. Ze hebben zelfs gezien hoe er mensen uit de dood zijn opgestaan. Ze hebben hele bijzondere dingen meegemaakt met Jezus. Ze trekken met hem op. Zij zijn zijn naaste leerlingen. En dan is een van de laatste dingen, is dit wat Jezus tegen hen zegt. Als je mij werkelijk wil volgen, is dit wat ik van je vraag. Verloochen jezelf, neem je kruis op en volg mij. Ik kan me zo voorstellen dat bijvoorbeeld Johannes tegen Petrus zei, hey Petrus, let eens op joh, we moeten echt even goed luisteren. Wat Jezus hier zegt is wel heel apart, want we kennen hem, we hebben met hem opgetrokken, we zijn al zo lang met hem op weg en blijkbaar vindt hij het toch nodig om dit tegen ons te zeggen nu. Nou, nu ga ik even naar ons. Zoals wij hier zitten, ik denk dat bijna iedereen zoals die hier zit al best wel lang gelovig is. De een wat langer, sommigen misschien al 20 jaar, misschien wel 30 jaar, anderen misschien wat korter. Maar heel veel van ons leven al kennen Jezus al heel lang. Maar blijkbaar kan het zo zijn dat je Jezus kent, dat je hebt gezien wat hij heeft gedaan. Misschien heb jij ook wel wonderen meegemaakt, heb je gezien hoe hij mensen heeft genezen, heb je gezien hoe mensen verslaafd waren, tot geloof zijn gekomen en vrij zijn geworden. Heb je gezien hoe Jezus mensenlevens heeft veranderd? Dus je weet wie Jezus is. Je hebt hem van dichtbij meegemaakt. En toch kan het blijkbaar zo zijn dat Jezus je hebt hem gezien, maar dat hij toch zegt, hé, maar luister goed. Wat het echt betekent om mij te volgen is dit. Dus de vraag is eventjes, wat maakt Jezus nou duidelijk aan ons? Wat vraagt hij nou werkelijk als het gaat om hem navolgen? Jezus die zegt tegen ons, als je mij wil volgen, dan vraag ik je om je eigen leven op te geven. Als je mij wil volgen, dan vraag ik jou om je eigen leven op te geven. Nou, hoe kan ik dat doen? Hoe kunnen we dat doen? Ik neem jullie mee naar een scène uit de film Braveheart. Misschien heb je die film gezien. Film van Mel Gibson. Het is de 13e eeuw, het is Schotland. En William Wallace, die trekt erop uit om namens de Schotten te vechten tegen de Engelsen. Maar dat was niet zomaar zo gekomen. Eigenlijk had hij helemaal geen zin om te vechten. Maar de Engelsen die hadden zijn vrouw vermoord. En op een gegeven moment zag hij geen andere uitweg dan maar te gaan vechten. En er was heel wat werk voor hem aan de winkel. Hij moest in Schotland rondgaan. En in die tijd waren er verschillende stammen. En aan het hoofd van elke stam, of van een soort clan, stond een soort edelman. En de rest van die stam die was er eigenlijk om die stam te dienen. En die edelmannen die hadden allemaal ook een soort onderlinge strijd. Maar uiteindelijk William Wallace die slaagt erin om die clans te verenigen. Om te zeggen, joh, laten we gezamenlijk optrekken. En op een gegeven moment is het zover. Ze hebben zich met z'n allen opgesteld. Dus al gewoon gewoon volk uit Schotland. Ze staan daar opgesteld. Want er komt een belangrijke slag aan. En ze zien de Engelsen komen. En het is heel indrukwekkend. En die Engelsen die komen eraan. En die Schotten die zitten te kijken. En die denken, dit gaat niet goed. En ze beginnen te mopperen tegen elkaar. Ze zeggen, ik ben bezopen. Ik zal hier een beetje mijn leven in de waagschaal stellen voor die paar edelmannen daar. De enige reden om hier te vechten is om hun belang veilig te stellen. Weet je wat, zoek het uit. Ik ga naar huis toe. Ik ga naar mijn vrouw toe, naar mijn kinderen. Ik zou zeggen, ik ga terug naar huisje, boompje, beestje. Maar dan komt William Wallace, die komt eraan met een paar volgelingen van hem. En die spreekt die mannen toe, die zegt, hé mannen, je kunt nu naar huis gaan. Je kunt naar je vrouw, je kunt weer terug naar huis. Maar dan heb je die ene kans gemist om vandaag te vechten voor vrijheid. Vandaag heb jij de kans om te vechten voor de vrijheid van Schotland. Vandaag heb je de kans om te vechten voor de vrijheid van de toekomst van jouw kinderen. Wat wil je? Je kunt naar huis gaan, dan weet je zeker, er gebeurt er niks. Maar vandaag heb je de kans om je in te zetten voor de vrijheid. En dan begint de sfeer te keren. En die mannen die draaien zich weer om en ze vatten moed. En ze leveren een slag met de Engelsen en ze halen een hele belangrijke overwinning. Deze Schotse mannen die kozen ervoor om hun eigen belang op te geven voor een hoger belang. Namelijk de vrijheid van Schotland. Nou, de vraag aan ons vanmorgen is, de vraag van Jezus aan ons is, ben jij bereid om je eigen belang op te geven voor een groter belang, voor een hoger belang? Namelijk de glorie van God. Dat mensen in deze wereld gaan zien wie Jezus is. Jezus die zegt namelijk in het stukje wat we gelezen hebben, verloochen jezelf. Dat betekent dat je ervoor kiest, ik ga niet meer in de eerste plaats voor mijn eigen belang. Vanuit de rest van het Nieuwe Testament weten we, het is echt niet zo dat je geen oog meer mag hebben voor je eigen belang. Je mag best zien van, hé, waar heb ik behoefte aan, wat zijn mijn noden. Maar het gaat erom, wat stel je voor op? En Jezus maakt duidelijk, het gaat erom, als je mij wil navolgen, dat je je eigen belang opgeeft voor een hoger belang en dat je wil inzetten voor mij. Hij zegt eigenlijk, leef niet meer voor jezelf. Hoe kun jij hem werkelijk navolgen? Het tweede is, accepteer de consequenties. Jezus die zegt, als je mij wil navolgen, dan vraag ik je om je kruis op te nemen. En voor de Heer Jezus was dat heel letterlijk. Hij nam een kruis, hij moest het dragen en dan ging naar de heuvel van Golgotha en voor hem betekende het de dood. En voor de leerlingen van Jezus was dit gewoon een heel letterlijk beeld. Je kruis opnemen betekende, Jezus maakt dus duidelijk, als ik ervoor kies om hem te gaan volgen, Dan betekent het dat ik letterlijk een houten kruis misschien wel op me moet nemen straks. En dat ik gekruisigd word, vermoord word, omwille van mijn leven voor Jezus. En de legende zegt bijvoorbeeld dat Petrus ook gekruisigd is. Ik geloof zelfs op zijn kop. En zo zijn er meer eerste gelovigen geweest die hun keuze voor Jezus en het leven als christen moesten bekopen met de dood. En Jezus die zegt hier, ben jij bereid om die consequenties te accepteren? Ben je bereid om te accepteren dat er tegenstand kan komen als je voor mij gaat leven? Weet je, ik moest denken aan het verhaal van Sadrach, Mesach en Abednego. Dat waren Judese mannen en die groeiden op aan het hof in Babylonië. En koning Nebukadnezar, die had daarvoor, had hij Jeruzalem belegerd. En had de koning gevangen genomen en had een heel aantal voorname Judese mannen meegenomen terug naar zijn hof. En die werden daar opgeleid om te gaan dienen aan het hof van koning Nebukadnezar. En 3 van die mannen zijn Sadrach, Mesach en Abednego. En op een gegeven moment is er een dag dat koning Nebukadnezar, die heeft zich voorgenomen om een groot gouden beeld te maken. En het staat daar klaar. En hij roept als het ware zijn hele hof bij elkaar, alle ambtenaren, om dat beeld te gaan inwijden. En iedereen is verzameld rondom dat beeld. En er is een heraut en die roept, als dadelijk de muziekinstrumenten klinken, dan gaan jullie op je knieën en dan buig je voor het gouden beeld ter ere van koning Nebukadnezar. Je buigt voor die God. En de muziekinstrumenten beginnen te spelen en iedereen knielt neer en buigt voor dat gouden beeld. Maar dan zijn er een paar mannen en die komen naar koning Nebukadnezar. En die zeggen, koning, u had toch gezegd dat iedereen moest buigen voor dit beeld? Ja, dat klopt. Nou, luister eens, koning, er zijn daar een paar mannen, Judese mannen, die willen niet buigen voor het gouden beeld. En de koning zegt, wat? Laat ze onmiddellijk hier komen. En Sadrach, Mesach en Abednego, die komen voor de koning. En die zeggen, luister, zegt de koning, ik heb gehoord dat jullie net niet hebben geknield. Als zometeen de muziekinstrumenten gaan spelen, dan gaan jullie knielen en buigen voor het gouden beeld. Doen jullie dat niet, dan worden jullie in de oven geworpen. Er was een oven neergezet voor iedereen die niet zou buigen. En Sadrach, Mesach en Abednego, die zeggen tegen koning Nebukadnezar, nou luister, we kunnen heel duidelijk zijn. Wij zullen niet buigen voor het beeld. We zullen niet buigen voor deze God. Onze God zal ons mogelijk zelfs redden uit de oven, als we daarin geworpen worden. Maar zelfs al doet hij dat niet, dan nog zullen we uw God niet dienen. Wij dienen de God van Israël, de levende God. En de koning wordt woest. En hij zoekt op een hele sterke mannen uit en hij zegt, gooi die mannen in de oven en stook die oven 7 keer hoger op. En die oven is zo heet dat de bewakers die Sadrach, Mesach en Abednego naar de oven brengen, de vlammen slaan eruit en ze overleven het niet. En Sadrach, Mesach en Abednego zijn in de oven. Maar dan gebeurt er iets bijzonders. Koning Nebukadnezar die kijkt naar die oven en zegt, wat zie ik nou? Ze waren toch maar met z'n drieën. Er is een 4de man bij. En kijk nou eens, het lijkt wel een godenzoon. En ze lopen door dat vuur. Hij loopt naar de oven. Hij zegt, mannen, kom eruit. En ze komen eruit. En de haren op hun hoofd zijn nog niet eens verschroeid. En koning Nebukadnezar, die zegt, luister allemaal. Iedereen moet vanaf nu respect hebben voor de koning, voor de God van Sadrach, Mesach en Abednego. Een schitterend verhaal, vind ik. Deze 3 mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, die kiezen ervoor om hun vertrouwen op God te stellen. Zij zijn trouw aan God en zij accepteren de consequenties. Ik stel me zo voor dat zij aan dat hof waren. Zij wisten van tevoren niet wat hen te wachten staat. Maar ineens is daar die dag dat er blijkbaar een gouden beeld is. Iedereen zich moet verzamelen. En ineens worden ze voor het blok gezet. In dit geval een beeld. Kniel maar neer. En dan komt het erop aan. Accepteer de consequenties van het feit, ik dien God. Zij durven zo ver te gaan, dat ze zeggen, nou het mag mij zelfs mijn leven kosten. Zij wisten van tevoren niet dat God dat grote wonder zou doen. Uiteindelijk doet God dat wel, maar misschien hadden ze wel, maar ze wel gewoon terechtgesteld. Ze wisten het niet van tevoren, maar zij accepteerden de consequenties. Ik dien de levende God. Hoe dan ook. Nou, weet je, ik geloof dat er bij ons, er zal niet direct een overklaar staan. Maar wij kunnen wel ineens geconfronteerd worden met een moment waarop het erop aankomt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat, ik noem wat, je zit misschien op je werk in de kantine te eten. En het gaat misschien helemaal niet vaak over geloven. En ineens wordt er over geloof gesproken. En er is misschien wel een collega die zegt iets over Jezus. En interessante man, mooie goeroe. En dan word je misschien wel aangesproken. Hey, je hebt toch ook iets met die Jezus, wat vind jij? Wat doe je dan? Nou, als je dan eerlijk bent, kan het twee kanten opgaan. Als je gewoon vertelt wie Jezus voor jou is, dan kan dat respect opleveren. En zeg, nou, geweldig dat je dat zo deelt. Maar het kan ook hoon opleveren en dat je belachelijk wordt gemaakt. Of vul het maar in. Maar weet je, ineens, je bent niet voorbereid, kan het moment daar zijn dat je wordt bevraagd, dat je voor het blok wordt gezet en wat doe je dan? En accepteer je dan de consequenties, wat die ook zijn. Als ik het heb over volg Jezus, door je eigen leven op te geven, de dingen die ik net verteld heb, kan ik me voorstellen dat je denkt, het klinkt een beetje doenerig. Ja, je moet allemaal keuzes maken. Is het niet veel meer Jezus die het doet in ons? Is het niet zo dat Jezus het moet uitwerken in ons? Nou, ik geloof dat hij dat doet. Maar ik geloof ook als je het evangelie gewoon eerlijk leest, dat je heel duidelijk ziet dat Jezus vraagt om een actieve keuze. Om zelf initiatief te nemen en daadwerkelijk zelf te kiezen om hem na te volgen. Ik stel jullie voor aan Emma. Emma is 14 en Emma die woont in Bussum. En haar vader die nodigt haar uit om mee te gaan naar het Concertgebouw in Amsterdam. Om een concert te bezoeken. En ze heeft er eigenlijk helemaal geen zin in. Maar ze wil haar vader niet teleurstellen, dus ik ga mee. En ze wandelen die zaal binnen en ze is onder de indruk van de zaal. Heel hoog plafond, mooie kroonluchters. En haar vader heeft goede kaartjes gekocht. En ze gaan vooraan zitten, ze nemen plaats op een lekkere stoel en daar zitten ze. Ze maakt nog even een selfie van nou. En die stuurt ze naar de vriendinnen, hier zit ik de komende 2 uur. Maar goed, ze denkt, ik zit het wel uit. Maar dan komt Janine Jansen, de violiste die het concert geeft, en die begint te spelen. En Emma wordt stil. En haar ogen of haar oren gaan helemaal open en ze is onder de indruk van de muziek. Ze wordt diep geraakt. Het hele concert lang zit ze ademloos stil te luisteren. Dan is het concert klaar en ze lopen naar buiten en dan zegt Emma tegen haar vader, papa, dit wil ik ook. Ik wil violiste worden. En ze had al heel wat geld gespaard en ze gooit haar hele spaarpot, die keert ze om en haar vader legt nog wat bij en ze koopt een hele goede viool. En ze had tot nu toe als hobby karate, maar ze had inmiddels al gehoord en op YouTube gezien, nou, moet je gelijk mee stoppen, want stel je voor dat je een blessure oploopt aan je hand, is heel slecht om voor je carrière als violiste, dus ze stopt direct met karate. Ze gaat op vioolles bij Herman, de beste vioolleraar uit het hele Gooi. En ze heeft zoiets, dit is wat ik wil. En dan is het 4 jaar later. Emma is 18. En Emma die komt weer bij Herman. En Herman zegt, joh Emma, laat eens horen wat je geoefend hebt. En Emma pakt haar viool. En ze begint te strijken. Maar het klinkt niet. Herman kijkt een beetje moeilijk. En Emma zegt, ja, ik had niet zoveel zin om te oefenen. Ik was een beetje moe. Ik had zoveel andere dingen te doen. Ik was zo druk. En Herman die zegt, ja, Emma, zo gaat het al 4 jaar. Is Emma nu een violiste? Nou, misschien wel. Ze heeft een viool. Ze zit op vioolles. Maar ze is niet een violiste zoals het werkelijk bedoeld is. En dan ga ik terug naar ons. Je kunt een beetje lijken op Emma. Dat zou kunnen als je Jezus, als je weet wie hij is. Ik zal het uitleggen. Jezus die zegt, als je mij wil volgen, geef je eigen leven of verloochen jezelf. Neem je kruis op en blijf mij volgen. Nou, dat zijn daar 3 werkwoorden. Dat kruis opnemen en jezelf verloochenen, dat duidt meer op een soort moment. Dus je zou kunnen zeggen, op het moment dat je voor Jezus kiest, dat is heel duidelijk een moment. Oké, ik verloochen mijzelf, draait nu niet meer om mij. Ik ben bereid mijn kruis op te nemen. Maar dan zegt Jezus nog iets. En je moet bereid zijn mij te volgen. Nou, dat volgen, dat is een werkwoord dat duidt op continuïteit. Wat erop duidt, dat is een blijvend iets. Wat het betekent is, het gaat om dagelijkse navolging. Je kunt weten wie Jezus is. En wel weten van, oh ja, dit is wat hij van me vraagt. Maar als je niet daadwerkelijk elke dag met hem leeft, ja, dan lijk je een beetje op Emma. Ze heeft al een viool, maar ze speelt niet. Dus ze is niet die violiste zoals het werkelijk bedoeld is. En zo kan het als gelovige ook zijn, dat je weet wie Jezus is. Je hebt misschien wel een keuze gemaakt. Maar als je niet dagelijks kiest om Jezus na te volgen en het dagelijks in praktijk te brengen, ja, dan ben je een beetje als een gelovige die niet het leven leeft als gelovige zoals Jezus het werkelijk heeft bedoeld. Jezus die vraagt ons, volg mij door je eigen leven op te geven. Hoe kun je dat doen? Leef niet meer voor jezelf. Accepteer de consequenties. En kies dagelijks voor navolging. Ik heb een verhaal wat ik nog wil vertellen aan het eind. Heb ik jullie aan het begin verteld over Benjamin Simpson? Volgens mij niet. Ben ik vergeten. Albert Benjamin Simpson was een gepassioneerde Amerikaanse dominee. Het is denk ik 1879. Zij dominee is in een kerk in New York. En hij is vol van Jezus. En hij predikt met passie. En veel mensen komen tot geloof. En zo gaat dat maar door. Maar dan op een gegeven moment, hij stort volledig in. En hij komt in een soort herstellingsoord en daar zit hij. En hij staat bezig aan het herstellen en hij zit er echt helemaal doorheen. Maar op een dag klinkt er een Negro spiritual, een geestelijk lied. Een lied over Jezus en dan, als hij dat lied hoort, hij wordt zo geraakt door het lied, dat hij zich in één keer weer beter voelt en hij voelt zich genezen en hersteld. Hij gaat weer terug naar New York en dan gaat hij weer terug als dominee. En hij staat weer aan de slag, maar op een gegeven moment krijgt hij het moeilijk. Er zijn namelijk wat dingen aan het veranderen. Hij verlangt ernaar om het evangelie te prediken aan blanken, maar ook aan immigranten die daar bijvoorbeeld in de New York aankomen in de haven. Maar in zijn gemeente zitten vooral een beetje rijke middenklasse New Yorkers. En die vinden het maar lastig als er allemaal immigranten ook de kerk in komen. Simpson heeft op een gegeven moment ook het verlangen en het idee van, hey, volgens mij, hij is dominee in een kerk waar ze kinderen dopen, maar hij heeft zoiets van, hey, maar volgens mij vraagt Jezus van mij om volwassenen te dopen. Ik denk dat ik zelf gedoopt moet worden. En hij laat zich in stilte dopen door een Italiaanse baptistenpredikant. En hij zit ermee, hij zit te worstelen en denkt, hoe kan ik nog langer dominee zijn in deze kerk? Uiteindelijk kiest hij ervoor om zijn taak als dominee in die kerk neer te leggen. En je moet je voorstellen, hij gaf, en dat was eind 19e eeuw, hij gaf daarmee, hij was dominee in een topkerk in New York, een salaris op, een jaarsalaris van $5000. En kan jullie vertellen, dat zou, als je dat omrekent naar deze tijd, een heel riant jaarsalaris zijn. Hij kon daar je zou kunnen zeggen, heel luxe van leven. Had een gezin en kinderen. Maar hij zegt, ik geef het allemaal op. En nu is hij vrij. Maar hij heeft wel een gezin en kinderen en nu. Hij gaat samenkomen met een groepje mensen die dichtbij hem staan. En ze hebben bijzondere bijeenkomsten. Ze denken na, hoe kunnen we New York bereiken? Hoe kunnen we mensen over het evangelie delen? Ze hebben een passie voor zending. En uiteindelijk is dat het begin van de Christian and Missionary Alliance. Een internationale zendingsbeweging die over de hele wereld kerken heeft gesticht, zendelingen heeft uitgezonden. En een van die kerken is mijn eigen kerk in Den Bosch. En weet je, Simpson, die gaf alles op voor Jezus. En de vraag is, hoe doen wij dat? Doen wij dat ook? Amen.